Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Beste luisteraars, mijn naam is Marco Krukerenk, huisarts. Vandaag weer een mooie podcast. En als je een podcast opneemt op Valentijnsdag, dan luister je naar de harte wens van wie je interviewen mag. En laat nou Tobias Bonten, huisarts, wetenschapper en vermoedelijk romanticus, zich niet laten verleiden tot commerciële kaart of stilse kus. Maar zijn onderzoek over leefstijlinterventie in de huisartspraktijk willen introduceren onder het genot van zacht violengestrijk. Dus beste luisteraars, laat uw hoofd en hart zich verleiden naar hogere sferen over onderzoek naar het gezonde hart. Maar vooral wat Tobias ons nog meer kan leren. Welkom Tobias.
Ja, dank Marco. Prachtige introductie.
Ja, als jij iets over de mail zet, dan dacht ik, dat kan ik niet laten liggen.
Valentijnsdag, ja, klopt.
Ja. Ja. Doe jij er nog wat aan?
Gedwongen
of ongedwongen?
Nee, we hebben elkaar elke dag lief. Daar heb ik niet een speciale dag voor nodig.
Mooi antwoord. Ja. Ik was nog wel aan de beurt hoor. Maar ik vind het ook wel leuk. Hey, leuk dat we even deze podcast opnemen. Zoals al genoemd in de introductie, leefstijlinterventies in de huisartspraktijk. En of die effectief zijn, want dat houdt ons natuurlijk allemaal bezig. Wij gaan ook een stukje terug. Wij kennen elkaar nog van de snijzaalpraktica.
Klopt.
Dus leuk om elkaar weer tegen te komen. Dus ik verwacht een vlijmscherpe en onversneden analyse van je onderzoek. En dat gaat over het Healthy Heart Stepped Wedge onderzoek. Kun je wat over jezelf vertellen en je onderzoeksgroep die dat onderzocht heeft?
Ja, ik ben huisarts, werk in Katwijk. En dat doe ik de helft van de week. En de andere helft van de week hou ik me bezig met onderzoek. Onder andere op het gebied van hart- en vaatziekten. En leefstijl is daar een belangrijk onderdeel van. Dus, daar begeleid ik promovendi op onze afdeling in Leiden.
Oh ja.
Dus dat hou ik me bezig. En ook onderwijs.
Okay.
En ik ben ook nog kaderhuisarts voor de regio.
Oh, van alles bij elkaar.
Van alles bij elkaar, ja.
En wat was specifiek jullie vraagstelling naar de leefstijlinterventies? Waarom waren jullie daar benieuwd naar?
Ja, wij hebben sinds 2016 heeft onze afdeling een gezondheidscampus in Den Haag van het LUMC. En daar kwam ik toen in gesprek met de kaderhuisarts hart- en vaatziekten uit Den Haag. Die zei van, goh, wat is nou eigenlijk de evidence voor primaire preventie, noemden we het toen nog. Moeten we nou vol gaan inzetten op leefstijl in de CVRM-ketenzorg of niet? En wat is nou eigenlijk de evidence daarvoor? En toen ging hij daar een beetje naar zoeken. En dat is eigenlijk helemaal niet goed onderzocht nog, bleek in de huisartsenpraktijk. En dat was de reden om een subsidieaanvraag te schrijven samen met hun in Den Haag richting Zonnemee, het preventieprogramma. Mm. En dat is eigenlijk de start geweest van het Healthy Heart project vorig jaar is afgerond.
Oké, en dat was dus gericht op mensen zonder hart- en vaatziekten. Dus echt wat je zegt, primaire preventie. Mensen hebben eigenlijk nog niks. En wat als we nou goede leefstijlveranderingen doen, wat kunnen we daarmee voorkomen?
Ja, we hebben wel een selectie gemaakt van mensen met een risico op minimaal 10% op 10 jaars risico. Hè, zoals toen gold in de richtlijn. Eigenlijk omdat we verwachten eigenlijk dat die mensen wel een groot effect en belangrijk effect konden laten zien in een onderzoek. Ook omdat ze boven de 10% dan ga je toch denken aan medicatie ook. Mm-hmm. En dat is nou juist een moment vaak in de spreekkamer om te zeggen van, goh, ik kan u allerlei pillen gaan geven, maar eigenlijk zou u met uw leefstijl aan de slag moeten. Dus dat vonden wij een heel relevante groep om dit in uit te gaan testen.
Ja, dus de groep die mensen die hebben nog niks, maar die zitten wel het dichtst tegenaan.
Ja, klopt.
Ja. Ja. Hebben jullie wel cijfers wat de impact zou kunnen zijn als je de leeft, als mensen iedereen zijn stinkende best doet?
Ja, dat hebben we van tevoren berekend natuurlijk, van waarom deze groep en wat zijn de verwachte effecten. Mm-hmm. En het blijkt uit eerder onderzoek, kun je dat doorrekenen, dat als iemand één leefstijlcomponent, hè, dus bijvoorbeeld het gewicht, op orde heeft en die verhoogt dat naar 4 leefstijlcomponenten. Dus het cholesterol, alcohol en stoppen met roken bijvoorbeeld erbij. Dan krijg je een risicoreductie van 12 op de 1000 naar 8 op de 1000. Dus dat gaat ongeveer 4 op de 1000 omlaag. En dat is best wel een groot verschil. Dat is ongeveer gelijk aan het effect van rosuvastatine. Dus je kan eigenlijk door alle leefcelcomponenten goed op orde te hebben, kun je het effect bereiken van best wel krachtige cholesterolverlager.
En je, even kijken, hoeveel leefcelcomponenten zijn er in totaal? Je noemde er nu 4.
Ja, we hebben er 5 gemeten. Het hangt er een beetje van af. Hè. Je hebt voeding, lichamelijke activiteit, cholesterol, bloeddruk en gewicht. Maar lichamelijke activiteit beïnvloedt natuurlijk ook weer de bloeddruk en het gewicht. Hè. Ja, dus het hangt er een beetje van af of je kijkt naar metingen of echt leefstijlgedrag.
En de... En dan zeg je, dan zeg je het optimistisch. Het werkt net zo goed als statines. Dat noem je ook, hè, van 12 naar 8. Dus een ongeveer 30% reductie.
Ja.
Is wel, klopt, absoluut is het nog steeds weer klein. Hè? Dus je moet 1000 mensen moeten op 4 componenten hun beter en best doen. En dan 4 daarvan krijgen niks.
Ja, dus de number need to treat is dan 24.
Je noemt nu... 12 per 1000, en dat kan dan verlaagd worden naar 8 per 1000 als je heel erg je best doet. Dat gaat dan over patient years, neem ik aan, en niet over het 10% CVRM-risico, toch?
Nee, klopt, ja, dat gaat over patient years. Ja.
Oké, want anders worden de getallen wat laag en de number needed to treat een beetje hoog.
Ja, klopt, maar die komt uit op 24, dus ja.
Oh ja, ja.
Hebben we dat weer even rechtgezet?
We snappen het weer.
Maar goed, het gaat erom dat de potentie van leefstijlverbetering best wel groot kan zijn, in theorie. Dus dat was ook de aanleiding voor dit onderzoek, waarbij we dachten van, als je die huisarts nou centraal zet, patiënten laat uitnodigen met zo'n verhoogd risico door de huisarts, met zijn naam eronder en de POH samen, en dat goed organiseert in de wijk met leefstijlcoaches, en dan goede doelen stellen met betrekking tot leefstijl en een heel strak programma, dan zou het dan wel mogelijk zijn dat mensen hun leefstijl gaan veranderen en lang volhouden.
Ja, en dat is het Healthy Heart programma.
Ja.
Ik kende het Healthy Heart niet, maar ik ken het GLI wel. Volgens mij zijn er ook al 100 versies van. Lijkt het daarop of is het hetzelfde?
Ja, het lijkt er erg op. Dus dit was ontwikkeld door de zorggroep destijds in Den Haag, nu HADOX. En waar het uit bestond was eigenlijk 8 groepsessies in 5 maanden om alle leefstijlcomponenten door te nemen en ook doelen te stellen op individueel niveau. En dan nog 3 individuele sessies met een leefstijlcoach. En die leefstijlcoaches die zijn later, in 2019 kwam de GLI, die zijn ook de GLI gaan doen. Mm-hmm. Maar dit is eigenlijk een beetje een voorloper daarvan. En bijvoorbeeld het COOL GLI-programma, dat is net iets langer. Dat duurt 8 maanden en het Healthy Heart duurde 5 maanden.
Oké, maar zijn variaties op leefstijlinterventie eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Ja.
Wat waren daar in de uitkomstmaten? Wat meten jullie dan?
Gewicht, bloeddruk, cholesterol, lichamelijke activiteit en voeding. Dus die 5 dingen.
Oké, net als wat je eerder noemde. Hè? De componenten waarmee je via leefstijl je kans kunt verminderen op hart- en vaatziekten.
Klopt, ja.
Ja. Oké, dat was de opzet. En hoe hebben jullie dat toen volgens aangepakt?
Ja, wij hebben best wel in een wetenschappelijk spagaat gezeten, Marco. Want enerzijds wil je natuurlijk een hele strakke RCT opzetten A versus B. Ja. Wel leefstijlinterventie versus niet. Maar anderzijds hadden we ook zoiets van, ja, we weten al dat leefstijl goed voor je is. Hè? Mm-hmm. Dat is al eerder onderzocht in RCT's. Maar toch wordt het niet goed geïmplementeerd. Dus we wilden ook een implementatieonderzoek doen om die leefstijlcoaches en dat hele programma te implementeren en dan te kijken wat er gebruikt in de echte praktijk. Niet in een heel gecontroleerde RCT-setting. Nee. Dus wij vonden die externe validiteit, de generaliseerbaarheid, vonden wij heel belangrijk. Ja, maar dat betekent wel dat je moest aansluiten ook met de studieopzet bij de praktijk.
Ja, dat je niet een labmuis, dat je dat in een academische kooi goed geregeld hebt, maar die zegt hoe dat in de werkelijke wereld zich verhoudt, daar hebben we geen idee van.
Klopt, ja. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest om het stepped wedge te gaan onderzoeken.
Okay.
Dus dat hield in dat elke huisartsenpraktijk zijn eigen controle was. Ja. En elke huisartsenpraktijk begon met een controleperiode van 2 tot 6 maanden. Mm-hmm. Waarbij ze gewoon reguliere CVRM-zorg aan bleven bieden. En daarna gingen ze de interventie aanbieden. En tijdens die interventieperiode ook weer zo'n 6 maanden tot wel 10 maanden in elke praktijk konden patiënten dus kiezen om mee te doen aan dat leefstijlprogramma of leefstijlbegeleiding door de POH.
En wat vergelijk je dan met elkaar? Je hebt dan de interventiegroep, Die heeft de intensieve groep. Dat is de intensieve groep. En die vergelijk je met de mensen die het andere hebben gekozen, die de gewone reguliere zorg hebben gekozen? Of vergelijk je het met hoe ze het zelf een half jaar geleden deden?
Ja, onze belangrijkste vraag was eigenlijk: wat gebeurt er nou op groepsniveau, hè, op populatieniveau, als je dit aanbiedt binnen een praktijk? Dus we hebben de hele groep die geïncludeerd is tijdens de interventieperiode vergeleken met de groep mensen die geïncludeerd is tijdens de controleperiode. Mm-hmm. Dus eigenlijk onafhankelijk van wat die mensen in de interventieperiode nou precies gingen doen.
Oh ja, ja.
En want je verwacht eigenlijk dat als je zo'n programma aanbiedt op groepsniveau, ja, dat ook op groepsniveau effecten laat zien. Ja. Omdat die mensen iets gaan doen met hun leefstijl. Ofwel bij de POH, ofwel in zo'n groep zouden gaan, waarbij ze die leefstijl dan intensiever gingen aanpakken. Wat lijkt op de GLI.
Ja. En was dat zo?
Nee. We zagen, dat is het korte antwoord. Ja. Maar wat een van de belangrijkste resultaten die we hebben gezien, is dat er uiteindelijk maar 15% van de mensen tijdens die interventieperiode doorstroomde naar dat groepsprogramma. Dus naar die GLI. Dus bij ons waren dat uiteindelijk 40 patiënten. Die kozen ervoor om in zo'n groep te gaan. En de andere mensen die bleven gewoon bij hun POH de leefstijl doen. En dat was eigenlijk een van de belangrijkste inzichten. Dat we zagen van ja, er zijn heel veel patiënten komen in aanmerking hiervoor. Ja. Het is ook heel makkelijk. Het was kosteloos voor die mensen. Het was in de wijk. Het was een leefstijlcoach. Dus ze hoefden verder niet veel te doen behalve zich aanmelden en daarheen gaan. En dan zie je dus dat maar 15% gemotiveerd genoeg is om deel te nemen aan zo'n groepsessie.
Dat was ook anders dan jullie hadden verwacht, denk ik.
Ja, zeker. Want we hadden dat hele programma ontwikkeld. Huisartsen waren enthousiast. De leefstijlcoaches die waren toen nieuw. Die stonden helemaal klaar daarvoor in de startblokken. POH's gemotiveerd. Nou, dus wij dachten, nou, dat gaat wel lopen. Ja, ja.
Ja.
Dus, ja.
Ja, want toen ik het eerste onderzoek las, zat ik veel meer op de conclusie, oh, het werkt dus niet. Maar dat is eigenlijk was helemaal niet jullie. Dat is ook een conclusie. Maar dat is eigenlijk
is ook
niet,
een van de
jullie zeggen veel meer wat veel meer belangrijk is, dat de implementatie schijnbaar veel moeilijker is op als je een groep daartoe om doet te motiveren om überhaupt eraan mee te doen.
Klopt ja, klopt ja. Ja, want op die leefstijluitkomsten zagen we eigenlijk kort gezegd niks.
Nee.
Het interessante was ook wel dat heel veel mensen stelden doelen aan het begin van zo'n bijeenkomst en ook bij de POH. Ze zeiden ook vaak dat ze die doelen gehaald hadden na 3 tot 6 maanden, maar ze vielen niet af en hun cholesterol daalde ook niet. Dus dat is nog wel een interessant vervolgonderzoek, daar moeten we nog induiken. Van hoe zit dat nou, waar mensen die doelen stellen, maar meestal halen ze het ook niet.
Maar ze dachten zelf wel dat ze het gehaald hadden.
Ja, mensen waren best wel enthousiast aan het begin. En ze gingen allemaal doelen opstellen en daar heel concrete metingen, meetplan voor opstellen en zo. Ja.
Ja.
Oh. Ja.
Soms kun je ook te veel meten, volgens mij.
Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Maar dat lieten we over aan de leefstijlcoaches, hè, die mensen zelf. Dus het was niet zo dat wij als onderzoekers daar nou heel hard aan getrokken hebben. En dat was ook wel een worsteling die we hadden als onderzoekers tijdens dat onderzoek. Want op een gegeven moment zagen we natuurlijk ook van, oh, die groepen worden niet goed gevuld. Moeten wij nou zelf een interventie gaan doen nog? Om te zorgen dat er heel veel mensen, iedereen achterna bellen of alle POH's bellen en zeggen, waarom lukt het niet en zo. Maar uiteindelijk hebben we toch gekozen om dat niet te doen. Juist vanwege die implementatiegedachte, dat je graag wil zien wat gebeurt er nou in de vrije wereld als je dit gaat doen. Hè?
Waar er ook geen academische wetenschappen achter je broek aan zit als je niet afvalt of niet kiest voor een GLI.
Nee, want dat is natuurlijk niet het resultaat wat je uiteindelijk als huisarts wil weten. Hè? En als je afvraagt als zorggroep, moeten we dit nou gaan doen? Ja, dan wil je niet dat dat in een kunstmatige academische setting heeft plaatsgevonden waarbij mensen heel erg gemotiveerd waren alleen maar.
Hè? Ik denk ook dat heel veel van de onderzoeken die wel gedaan zijn, ook vaak wel dat je dan, voor mij is het een bekend effect, bias effect, dat je mensen maar gewoon aandacht geeft. U zit in een heel bijzonder onderzoek, dan voel je bekeken en dan ga je toch beter gedrag vertonen dan wanneer het standard practice is.
Klopt, ja. Ja, dat is ook zo. Dus uiteindelijk is dat wel een van de sterke punten van dit onderzoek, dat het echt buiten een RCT-setting is.
Dat jullie niet zijn nagaan aan het nabellen zijn geweest. Dat is eigenlijk je sterke
punt. Ja, nee, dat klopt. Ja.
Want die groep was klein. En dat maakt ook, denk ik, moeilijk om hele duidelijke uitspraken te doen of het helemaal niet werkt. Ja. Want je power is gewoon, denk ik, niet zo heel groot.
Nee, dat klopt.
Die groep was wel, wat me nog opviel, want jullie hebben dan ook gekeken, is die groep nog weer wezenlijk anders dan de mensen die het niet hebben gedaan. Wat wel opviel, dat was voor mij de meeste punten niet zo. Het was wel opvallend dat ze gemiddeld een kilo of 15 zwaarder waren.
Ja, dus dat is wel een van de observaties die we hadden. De mensen die in die groep, leefstijlgroepen kwamen, die waren zwaarder dan de mensen die dat niet waren. Maar wat we vervolgens gedaan hebben is wel binnen die groep gekeken, vielen ze dan veel af, verloren ze veel gewicht en was dat meer dan de groep mensen die er niet in zaten. En dat was ook niet zo. Dus het is niet zo dat de uitkomsten in die groep nou dramatisch veel beter waren dan de mensen die niet deelnamen, nee. Nee. En het is ook nog wel zo, en dat sterkte onze conclusie wel, van die groep is wel klein. Maar als je kijkt naar wat er in de GLI op dit moment bereikt wordt aan gewichtsvermindering, dan is dat ongeveer vergelijkbaar. In de GLI is het 3,4% gemiddeld. Ja. Met ook heel veel uitval, 26% uitval in de GLI. Dus dat komt wel overeen met wat wij hier gevonden hebben.
Ja, ja. Dus je hebt eigenlijk een soort van falen van het systeem of blootgelegd?
Ja, het was ook nog wel interessant hoe dat liep met de GLI, want tijdens ons onderzoek werd die GLI ingevoerd. Dus sinds januari 2019 kwam ineens de GLI beschikbaar voor de huisartspraktijk, terwijl wij waren in 2017 en 18 waar wij begonnen met dit programma. Maar ons onderzoek liep nog.
Dus
dat was wel even een verrassing, omdat wij dachten van nou, wij gaan met wetenschap gaan wij aantonen, werkt die GLI nou of niet? Ja, en toen is er eigenlijk al het politieke besluit genomen om die GLI te gaan invoeren. En als je nou terugkijkt, wat is nou de basis daarvoor geweest om die GLI in te voeren? Ja, dat is niet een hele sterke wetenschappelijke basis.
Nee, anders hadden we wel gewacht op jullie onderzoek.
Ja, klopt, ja. Ja. En ik was toen ook nog in de veronderstelling van nou, als we klaar zijn met dit onderzoek en er komt niks uit, of het werkt niet, dan gaat heel Nederland ook weer stoppen met de GLI. Maar dat is niet zo.
Ja, het is bijzonder hoe de politiek soms werkt. Lijkt me lastig om in de politiek te hebben. Je moet alle beslissingen nemen die uiteindelijk niet echt gestoeld zijn op iets.
Nee, klopt. En die beslissing is natuurlijk eigenlijk gestoeld op de gedachte, oh, iets met preventie en leefstijl, dat is goed. Dus laten we het gaan doen.
Ja, ja. Nee,
dat is uiteindelijk waarop de beslissing is genomen om de GLI in te voeren.
Mijn uitspraak corrigeren. Het is niet gestoeld op wetenschappelijk onderzoek. Dat vind ik dan
altijd
een beetje lastig.
Nee. Ja, dat is
vast wel op iets anders.
Lastig voor ons als wetenschappers. Ja.
Maar dus dus een mismatch. Het is eigenlijk ook wel een mooi resultaat. Dat dus de mensen niet gemotiveerd zijn om aan die GLI deel te nemen. Terwijl je zegt, ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Dus je haalt een heel risico. Je hoeft misschien niet aan de medicatie. Ik denk dat natuurlijk, dat herkennen we natuurlijk allemaal uit onze huisartspraktijk. Waarom denken jullie dat zo is?
Dat het niet werkt.
Ja.
Ja, ik denk dat het met motivatie te maken heeft. Wij waren toch denk ik een beetje naïef door te denken, oh, als de huisarts patiënten uitnodigt voor zoiets, dan is iemand automatisch gemotiveerd om echt iets te bereiken met zijn leefstijl. Ja, ik denk dat niet zo is. En dat herken ik zelf ook wel uit de spreekkamer. Dat je toch soms een heel traject nodig hebt om mensen te motiveren. Je hebt de tijd nodig. Of soms moet er net even iets gebeuren. En ineens een hele hoge bloeddruk of een familielid dat een hartinfarct krijgt. Waarbij je mensen dan wel verder in die motivatiecyclus ziet komen. Mm-hmm. En dat je dat dan als haakje gebruikt als huisarts om ze verder te helpen. Dus zo zie ik ook meer het vervolg en een van de conclusies van dit onderzoek. Wees als huisarts alert op leefstijlgerelateerde aandoeningen. Bespreek het af en toe kort. Weet je dat je bloeddruk sterk samenhangt met je gewicht? Als je 2 kilo verliest, dan gaat je bloeddruk 5 millimeter kwik omlaag. Dat soort korte uitspraken of even toetsen bij een patiënt. Zit er nog motivatie in op dit moment of niet? Ja, dat is denk ik waar we heen moeten.
Ja.
In plaats van dat op grote schaal aanbieden als huisartsengroep. Hè, en daar heel veel energie in steken. Want dat zag je ook wel. Dat heel veel man- en vrouwenuren heeft gekost. En heel veel geld, dit project. Maar dat het uiteindelijk dus op populatieniveau weinig winst oplevert.
Ja, en kun je nog eens ingaan op die... Je zegt, ze zijn niet gemotiveerd. Maar wat denk je dat daar... Wat ligt daar aan ten grondslag? Waarom zijn mensen niet gemotiveerd, denk je?
Ja, ik denk zelf dat het ook het hele pakket is, hè, de omgeving. En dat is natuurlijk waar de overheid een grotere rol moet hebben, denk ik. Wij denken nog steeds dat een gezonde leefstijlkeuze, dat een individuele keuze is. Mm-hmm. Dat is een soort van basale discussie en gedachte. Maar ja, hebben mensen nou echt de vrije keuze om een gezonde leefstijl te hebben of niet?
Ja.
En ik denk zelf, en dat zie ik wel in mijn eigen praktijk, dat dat niet altijd zo is. Mensen leven in families, waarbij je soms ziet dat bijvoorbeeld de ouders een leefstijlkeuze maken voor kinderen. Of de opa en oma die dat bepalen. Maar ook de omgeving. Is er een snackbar in de omgeving die heel goedkoop is? Nou, dat is er in heel veel wijken. Waarvan je denkt, van, nou, daar moet nou echt iets aan leefstijl gebeuren. De groente- en fruit-BTW hebben we nog steeds niet weten af te schaffen. Dus dat hele pakket in die hele omgeving is eigenlijk obesogeen. En wijst richting een slechte leefstijl. En ik denk niet dat wij dan als zorgverleners de illusie moeten hebben dat wij dat volledig kunnen omdraaien.
Nee, een mens is gewoon een mens en is beweegt in een maatschappelijk sociaal milieu. En de dokter is daar maar een heel klein onderdeel van. En als het sociaal maatschappelijk milieu gericht is op consumeren, op makkelijk voedsel, wat natuurlijk overal bij ons allemaal zo is, dan zou je dat moeten aanpakken.
Ja, klopt.
Als je het echt wil veranderen, als je zegt.
Ja, dus de omgeving zou veel meer moeten veranderen. Maar ook de motiverende gespreksvoering van zorgverleners. Waarbij je denk ik heel vaak erop uitkomt dat er eerst iets anders moet gebeuren bij een patiënt voordat iemand gemotiveerd is tot leefstijlverandering. Ik heb zelf een patiënt die zit in schuldhulpverlening. Nou, dat levert enorme stress op. En dat gezin dat kan alleen maar frituurvoedsel betalen. Omdat dat nou eenmaal het goedkoopste is. Ja, dan moeten we niet de illusie hebben dat iemand met een groepsleefstijlprogramma dat ineens kan gaan aanpakken. Als je weet dat een gezinsinkomen is van 50 euro per week voor 5 kinderen. Dan moet er eerst iets heel anders gebeuren voordat iemand kan gaan afvallen en met zijn leefstijl aan de slag kan gaan, denk ik.
Ja.
En dat raakt ook al wel aan de ontwikkeling die er nu is, hè, met het leefstijlroer en zo en positieve gezondheid. Dat je eerst kijkt van, goh, waar ligt nou voor u het belangrijkste aspect? En is leefstijl daar dan wel het eerste mee waar we mee aan de slag moeten? Of is het eigenlijk iets anders?
En je haalt daarmee, wat ik denk dat wat de discussie soms lastig maakt, ook in de spreekkamer, is dat dat als mensen dat dan niet doen, dat het snel een discussie wordt van het is gewoon jouw schuld dat je te dik bent.
Klopt. Daar zou ik van weg blijven. Hè? Want,
ja. En dat doe je door. Maar dat win je ook niet zoveel mee.
Nee.
Het was lekker om te zeggen. In verkapte termen. Maar daarmee sla je zo'n discussie helemaal dood. En wat jij nu zegt is dat het niet. Misschien niet de taak is van de dokter, maar dat het probleem ligt in de hele maatschappij, in de maatschappij sociale context. En dat je dat moet aanpakken.
Ja, en ook wat daar ook nog bij meespeelt, is dat de mens gemakzuchtig is. Hè? Dus je zag natuurlijk een enorme instroom in de GLI toen dat als voorwaarde gesteld werd voor een pil tegen obesitas.
Ja.
Dus dat betekent dat mensen toch op zoek zijn naar een quick fix. Ja. En dat zie je ook bij statines, zag je dat ook. Daar is ook onderzoek naar gedaan, dat mensen dan een statine slikken, zodat ze een kroketje kunnen blijven eten met saus. Dat is een van de motivatie van patiënten om een statine te slikken. Nou, en bij de GLI zie je dat ook zo. Ook. Ik doe even de GLI, want dan krijg ik dat pilletje om af te vallen. Hoef ik niet zoveel te lopen.
Ja.
Dus dat is ook iets wat mechanismen die bij mensen erin zitten, die we ons moeten realiseren.
Dat is als wetenschapper lijkt me dat teleurstellend, dat onze primaire behoeftes toch sterker zijn dan onze cognitieve reflecties op hoe het eigenlijk zou moeten.
Oh, ik vind het erg boeiend en interessant. Ik vind het niet teleurstellend, nee.
Je hebt het al een beetje gezegd. Eigenlijk, je had ook een belletje verwacht, begrijp ik. Tobias, je onderzoek is uit. Kunnen we nu alle GLI-programma's stoppen? Maar dat hebben ze niet. Ze hebben je niet gebeld, begrijp ik?
Nee.
Nog
niet.
Klopt. Als ze je wel zouden bellen, dan zou je volgens mij nu zeggen, ja, die GLI's, dat moet je misschien wel mee stoppen. Maar wat zou je ze wel adviseren? Je hebt het wel een beetje gezegd, hoor. Je hebt al gezegd, ja, eigenlijk zou je het breder moeten trekken. En misschien ook niet altijd op het bordje van de huisarts moeten leggen, maar veel meer in de maatschappij, sociale context, het probleem moeten plaatsen en daar ook de oplossingen zoeken. Maar als je nou kijkt, wat zou je nu de huisartsen adviseren of de eerste lijn zorg?
Ja, ik zou toch de huisarts adviseren om niet al te veel hooi op de vork te nemen als het gaat om het organiseren van leefstijlinterventies. Dus je ziet nu over in het land leefstijlgroepen, allerlei programma's opgetuigd worden, huisartsen die er heel veel tijd en energie in steken. En ik denk zelf dat we ons moeten houden bij onze leest en vooral bezig moeten zijn met geïndiceerde preventie. Ja. Dus er is iets wat in de zorg hoort, bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of een heel erg hoog cholesterol of een familie met heel hoog risico. En daar moeten wij ons denk ik mee bezighouden. En niet de illusie hebben dat we populatiebreed preventie kunnen gaan doen. Want dan spelen er zoveel andere factoren mee waar we helemaal geen grip op hebben. Ja, dat is toch iemand anders zijn taak, denk ik. Doe wel iets met leefstijl in je spreekkamer, maar hou het klein. Zoek naar motivatie van patiënten en ga het niet organiseren voor een hele gemeenschap. Want dat zou iemand anders moeten doen.
Ja, en misschien ook meer aanvliegen zoals we dat eigenlijk met roken ook aanvliegen. Dat je eerst aftast waar zit iemand in zijn veranderproces. En
ja,
als hij de pre-contemplation phase, als hij, ja, ik zou ooit wel eens een keer moeten stoppen of ik zou ooit eens een keer iets meer moeten gaan bewegen, dan moet je denken, nou, lekker met rust laten en dan vertellen ja. dat hij misschien iets meer moet doen. Maar dan, ik zie je wel terug wanneer je wil.
Klopt, dan moet je gewoon achterover leunen als huisarts. Ja. En denken, nou, dan ga ik een ander moment weer eens insteken. Ja, met leefstijl werkt het ook zo, denk ik.
Ja, leuk. Leuk onderzoek ook.
Dank.
Nou, dan wil ik je hartelijk danken voor de toelichting en het beetje uitwaaieren. Want het laatste stukje was natuurlijk wel een beetje uitwaaieren van de conclusies van je onderzoek. Maar leuk om daar ook in meegenomen te worden. Hartelijk dank voor dit interview, Tobias.
Ja, graag gedaan. Dat was leuk.
Heb je nog iets gehad aan de snijzaalpraktica die ik je heb proberen te leren?
Ja, zeker. Dat ging over het hersenpracticum. Hè?
Ja.
En dus dat keek heel klinisch naar de hersenzenuwen en zo, hè? En hoe die hersenen werken. Ja. Maar toch vind ik uiteindelijk het gedrag van mensen, als het gaat om gezondheid, vind ik vele malen interessanter.
Als we toen hadden geweten dat de software veel interessanter was geweest dan de hardware, hadden we misschien andere tijd andere dingen kunnen doen.
Dat, hè? Ja. Maar goed, we hadden toch de tijd nodig, wij zelf ook, om tot die conclusie te komen.
Ja. Tobias, nogmaals hartelijk dank. Beste luisteraars, dank voor het luisteren. Mocht dit gesprek nog vragen of opmerkingen oproepen, dan schroom niet om te mailen. Mijn naam is Mark Krukering van HNW. Het allerbeste. Tot ziens.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!